Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 119e psalm en daarvan het 45e vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En wat er verder volgt in vers 45 van psalm 119. Deze morgen luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En vervolgens wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 7, het zevende tot en met het 26e vers. Schriftlezing voor deze morgen is Romeinen 7, vers 7 tot en met 26. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van psalm 86, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Romeinen 7, te beginnen bij het 7e vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij den dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zover de schriftlezing.
Op de morgen van deze oudejaarsdag, gemeente, willen wij stilstaan bij zondag 44 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 44. En op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is dit onderwijs gegrond. Zondag 44, daar wordt gevraagd: wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord is dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Het antwoord is nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover zondag 44. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, op deze oudejaarsdag brengt u ons opnieuw in uw huis. U hebt ons gespaard. En u hebt ons gegeven dat we nog onder uw woord mogen komen. Maar genadige God, u kent ook de omstandigheden waaronder we hier zijn. En mogen we dan heel bijzonder de rouwdragenden aan u opdragen. U kent ze, Heere, degenen onder ons die in het achterliggende jaar een geliefde verloren hebben. En u weet wat er in hen kan omgaan, juist op een dag als deze. En we bidden u of u uw ondersteuning wil schenken. Of u kracht wil geven om verder te gaan. Of u troost wil doen blijken zoals u dat alleen maar kunt. Of u wil dragen, Heere. Mogen we u dat heel bijzonder vragen voor de familie Clemens die deze morgen onder ons is. En die toch in de achterliggende week zo'n groot verlies heeft moeten ondervinden. Heere, wil u hen vertroosten en wil u maar met hen gaan. Gij aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heere, wil u geven dat we dat mogen doen. We bidden u, Heere, voor anderen die het moeilijk hebben aan de morgen van deze dag. En we denken aan de zieken van de gemeente. Heere, wil u bijzonder zijn met onze zuster Landman de Wit en haar man. U weet dat het weer nodig was dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u haar gedenken, Heere? En wilt u haar toch geven wat nodig is? Als de weg zo zwaar is. Als het niet één keer, maar steeds weer een teleurstelling is die ondervonden moet worden. Heere, gedenk haar. Maar geef haar toch ook geestelijk onderwijs in deze omstandigheden. En wil haar man ook dragen en sterken. Heere, we zeggen u dank met onze broeder Bezemer, dat hij aan het begin van deze achterliggende week uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Een lange periode is hij in het ziekenhuis geweest met een korte onderbreking. En vele weken gold het dat hij niet kon opkomen onder uw woord en ook niet kon meeluisteren. En naar we weten is het deze morgen zo dat hij wel weer kan meeluisteren. Laat dat een wonder mogen zijn in zijn ogen en wil u het woord van vanmorgen zegenen ook aan zijn hart. Gedenk hem in zijn lichamelijke omstandigheden, schenk u hem nieuwe krachten. En wilt u hem boven alles uw genade schenken. Heere, we dragen aan u op onze zuster Hooymeijer. Wees ook met haar man en met de kinderen. U weet ook wat zij nodig hebben, Heere. Als de weg moeilijk is, wil u dan ondersteuning schenken van omhoog. Laat u ondervinden, Heere, dat u regeert. En wilt u zorgen. Gedenk alle andere zieken van de gemeente. Zij die een ernstige ziekte met zich meedragen. Zij die te maken hebben met pijn en moeite. Zij die in afwachting zijn van verder onderzoek. Heere, wil u zich over een ieder ontfermen. We denken ook aan onze broeder Slabbekoorn, die ook in de achterliggende tijd te horen kreeg dat een operatie die in het vooruitzicht is gesteld toch niet zal doorgaan, maar dat er opnieuw weer andere onderzoeken zullen volgen. Heere, wil hem ook op die weg gedenken en nabij zijn. Juist ook als hij zo te maken heeft met moeite en met pijn. Heere, wil u hem dan vertroosten en wil u met hem zijn en zijn vrouw ook gedenken en alle die hem lief zijn. Heere, zo leggen we een ieder die moeite en zorgen kent voor u de Heere neer in ons gebed. Gedenk ons deze morgen als we mogen samenkomen om te luisteren naar uw woord. Het oude leerboek bepaalt ons en ten diepste uw woord bepaalt ons bij het tiende gebod. En bij een terugblik op de wet van u. Heere, laat ons helder en duidelijk mogen worden wat u in uw wet vraagt. En wat u in het tiende gebod vraagt. En geeft u dat we daar ons leven naast mogen leggen. En ons hart. Maar boven alles wilt u het licht van uw geest laten vallen op uw wet en op ons leven. Want dan zullen we ook iets leren kennen van wie wij zijn tegenover u. Heere, wilt u geven dat de prediking van de wet kracht mag doen. Dat kan niet door iets in een dominee of in een preek. Al hebben wij ons altijd voor te bereiden en al hebben wij uw woord zo goed mogelijk te prediken. Maar Heere, al zouden we het zo goed mogelijk doen, dan nog bereikt het de harten niet. Dan kan het wel aanspreken, dan kan het ons ook een ogenblik onrustig maken. Dan kunnen we zeggen, zo hebben we er nog nooit over nagedacht. Maar dan is het nog niet in ons hart. Daarvoor is nodig dat krachtige, onwederstandelijke werk van uw geest. En daar smeken wij u om, Heere. Wij hebben het verbeurd en verzondigd. En wij moeten u belijden dat wij ook iedere zondag van nature zitten te strijden tegen uw geest en tegen uw woord. Maar dat werk van u is toch onwederstandelijk. U kunt toch heen breken door alle tegenkanting en verzet en weerstand heen. Daar smeken wij u om. Heere, wil dat doen. Ook vanmorgen nog. En geeft u dat dan ook voor uw kinderen duidelijk mag worden. Waarom het nodig is dat uw wet ook in hun leven steeds weer scherp gepreekt wordt. En dat hun gebrek en hun onvolkomen gehoorzaamheid iedere keer maar weer moet worden blootgelegd. Laat het duidelijk mogen zijn, Heere. En duidelijk mogen worden waartoe dat dient. En wilt u geven dat uw kinderen werkzaam mogen zijn en die wet mogen laten werken in hun leven. Maar dat ook uw gezegende doel daarmee bereikt wordt. Heere, zo ziet het op u. Gedenk ons allen tezamen. Wij hebben het verbeurd en verzondigd. Wij kunnen deze morgen geen rechten laten gelden. Als u naar recht zou handelen, dan zou u ons moeten wegdoen. Op de kansel, onder de kansel. Dan zou u ons vanmorgen ook moeten overslaan. Dan zou het woord dicht moeten blijven en dan zouden onze harten dicht moeten blijven. Heere, maar nu zijn onze ogen deze morgen op u geslagen. Zou u nog alles willen geven? Zou u hemelen willen openen? Uw woord willen openen? Harten willen openen? En zegen uw woord dan in het leven van de jongste kinderen onder ons. Van de jonge mensen. Van de ouderen. Van degenen die met ons meeluisteren. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Om Christus wil. Amen. Psalm 25, tweede en het vierde vers. Heere, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25, er zijn deze morgen 3 collecten. Eerste is voor de eredienst, tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 18e vers, willen we na de prediking zingen. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heere, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij je naar strik niet vangen. Het 18e vers van Psalm 119, na de prediking. Geliefde gemeente, een van de dingen die wij doen aan het einde van het jaar is terugblikken. Als u de oudejaarsbijlagen van de kranten en van tijdschriften leest, dan ziet u dat steeds weer gebeuren. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, op het wereldgebeuren, op de ontwikkelingen in ons eigen land. Maar velen van ons zullen dat ook persoonlijk doen. Terugblikken op het afgelopen jaar, op de zegeningen die de Heere gaf, maar ook op de moeite en de zorgen, het verdriet dat er gekomen is. Vanavond hopen we daar nog uitvoeriger bij stil te staan, omdat we dan ook heel bijzonder willen stilstaan bij het moment van Oudejaarsdag. Maar deze morgen willen we eigenlijk ook terugblikken. En dan vanuit zondag 44 op de prediking van de wet van de Heere, zoals die zondag in zondag uitgeklonken heeft hier in de kerk, want elke zondagmorgen werd de wet van de 10 geboden voorgelezen. En daar lag een prediking in. Maar we hebben ook in de tweede helft van het bijna voorbije jaar stilgestaan bij de betekenis van de afzonderlijke geboden. En we willen met de hulp van de Heere daarop terugblikken vanuit het 10e gebod en wat er verder in zondag 44 naar voren komt. En dat schreven we dan ook bij deze zondag. Een terugblik op Gods wet aan het einde van het jaar. Een terugblik op Gods wet aan het einde van het jaar. Drie gedachten. Allereerst spreekt zondag 44 over de onbeperkte eis van Gods wet. Dat is vraag en antwoord 113. Vervolgens over onvolkomen gehoorzaamheid aan Gods wet. Dat is 114. En tenslotte het ongedachte doel van Gods wet, 115. Dus een terugblik op Gods wet aan het einde van het jaar. Drie gedachten bij deze zondag. Allereerst de onbeperkte eis van Gods wet. Want we zullen horen, het 10e gebod gaat eigenlijk nog veel verder dan alle andere geboden die we tot nog toe hebben overdacht. Vervolgens de onvolkomen gehoorzaamheid aan Gods wet, 114. Zelfs de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. En tenslotte het ongedachte doel van Gods wet. Wat bedoelt de Heere nu eigenlijk als hij zijn wet laat klinken? 9 geboden hebben onze aandacht gekregen in het afgelopen jaar. En deze morgen staan we stil bij het 10e gebod. En het is goed om dat 10e gebod u nog even voor te lezen. Dat 10e gebod, we hebben het eigenlijk ook al gehoord vanmorgen, zegt: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het gaat dus over begeren in dit 10e gebod. En om duidelijk te ontdekken wat precies bedoeld wordt met dat begeren dat hier verboden wordt, zou het kunnen helpen als we onze begeerten verdelen in 3 groepen. Wij mensen hebben om te beginnen natuurlijke begeerten. Begeerten naar eten en drinken, naar rust als we moe zijn. Dat zijn op zich geoorloofde begeerten. Dat mag. Een mens mag verlangen naar eten als hij honger heeft, naar drinken als hij dorst heeft, naar rust als hij moe is. Behalve die natuurlijke begeerten zijn er geestelijke begeerten. Een van die geestelijke begeerten vindt u in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in de tempel des Heeren. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is een gezegende begeerte. Een zegen als die begeerte er mocht zijn in het afgelopen jaar. U moet dat ook maar eens voor uzelf zo. En jij moet het je maar eens voor jezelf afvragen. Wat voor begeerte ken ik? Die natuurlijke begeerte kennen we allemaal. Maar die geestelijke begeerte. Die van nature niet bij ons gevonden wordt. Maar mocht die er door genade toch komen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Maar dan zijn er in de derde plaats ook zondige begeerten. En die worden natuurlijk bedoeld in dit tiende gebod. Zondige begeerten. Begeerten naar datgene wat van een ander is. Wat mij niet toekomt, wat de Heere niet aan mij gegeven heeft, niet heeft toegedeeld. Maar wat ik op een jaloerse, afgunstige wijze toch wil hebben. Omdat ik niet tevreden ben met wat God me gaf. Een paar Bijbelse voorbeelden. Een heel bekend voorbeeld. En misschien dat u het zelf ook al wel in gedachten komt. David, als die over dat paleisdak loopt. En hij ziet daar de vrouw van Uria. Een ander. De vrouw van een ander. En Bathseba kwam David niet toe. Maar David heeft haar toch begeert, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Of Agab, die zijn oog had laten vallen op de wijngaard van Nabot. En dat was een stuk land dat behoorde aan Nabot toe. Dat kwam Agab niet toe. Dat had God in zijn voorzienige leiding aan iemand anders toebeschikt. En toch, Agab zet er zijn zinnen op. En hij probeert het uit alle macht in handen te krijgen. Gij zult niet begeren het land van uw naaste. Dat is het eerste wat bedoeld wordt. En we kunnen dat denk ik heel makkelijk doortrekken naar de praktijk van ons leven. God wil niet dat wij op een jaloerse, afgunstige, ontevreden manier begeren wat hij aan anderen heeft toegedeeld en wat ons niet toekomt. Dat betekent dus dat als je collega een mooier en een groter huis heeft, de Heere het toch niet goed acht als wij met jaloerse en begeerige gedachten, afgunstige gedachten, naar zo'n huis kijken. Dat betekent dus dat wij nooit mogen begeren de man of de vrouw van onze naaste. Dat betekent, om nog een voorbeeld te noemen, en dat vraagt nog om wat meer uitwerking. En die uitwerking hoop ik vanavond op een andere manier nog wel te geven. Maar dat als wij jaloers zijn op bijvoorbeeld de gezondheid, het krachtige lichamelijke gestel van een ander, of het krachtige psychische gestel van een ander, we dat toch niet mogen begeren op een afgunstige, ontevreden, jaloerse manier. Maar dat vraagt om toelichting. En ik zei het u al, ik hoop daar vanavond nog iets meer over te zeggen. Waarom verbiedt de Heere al die begeerte? Waarom wil hij niet dat een meisje jaloers is op het uiterlijk van haar klasgenoten? Waarom wil hij niet dat een man jaloers is op het huis van zijn broer? Waarom wil hij niet dat een vrouw jaloers is op wat haar vriendin heeft gekregen? Omdat de Heere wil dat wij tevreden mensen zullen zijn. En ik besef wel, gemeente, dat is niet eenvoudig in de tegenspoed. En dat betekent ook niet dat wij onze begeerten in de zin van datgene waarvan we denken dat is toch echt nodig en dat kan ik niet missen, dat we dat niet voor de Heere mogen neerleggen. Dat zeker wel. Paulus schrijft aan het slot van de Filippenzenbrief: laat al uw begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus als u ziek bent, dan mag u zeker aan de Heere vragen of u gezond gemaakt wordt. Als het psychisch moeilijk is, mag u zeker vragen om herstel en om nieuwe krachten en om meer veerkracht. En als u te maken hebt met omstandigheden van armoede, dan mag u vragen om meer financiële ruimte. Dat mag, dat is niet verkeerd. Maar het zondige, het jaloerse, het afgunstige begeren, daar ligt zo vaak iets in van protest tegen de voorzienige leiding van de Heer in mijn eigen leven. Waarom geeft de Heer nou de ene dit wel en aan mij niet? En dat is een van de zonden die in het tiende gebod wordt aangewezen. Dat is niet alles. Want als we verder gaan lezen, als we gaan lezen in zondag 44, ontdekken we iets heel opmerkelijks. Kijkt u maar mee als u wil in onder 13. Wat eist het tiende gebod van ons? En dan is het antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte vijand van alle zonde zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. De opstellers van de catechismus, als u goed meeleest, die geven nog een veel bredere betekenis aan dit tiende gebod. Die zeggen, nee, niet alleen het begeren van de eigendommen van de naaste is wat er verboden wordt. Maar als die zonde, als die begeerte al zonde is, dan geldt dat ook voor alle begeerten. En dan geldt dat, en dat is de uiterste consequentie van de wet van de Heere, zou u kunnen zeggen. Dan geldt dat voor iedere zondige gedachte. En voor ook maar de minste, de kleinste lust, het kleinste verlangen dat even in ons opkomen kan om tegen een van de geboden van de Heere te zondigen. Dat wordt ten diepste verboden in dit tiende gebod. Datgene, u moet dat nog maar eens rustig voor uzelf nalezen en overdenken op een ander moment. Datgene wat in Romeinen 7 wordt genoemd de begeerlijkheid. De begeerlijkheid. En wat wordt daar dan mee bedoeld? Wel, nog een keer om het maar concreet te maken voor ons allemaal. Dat ik in een bepaald gezelschap ben. En dat er op een bepaald moment even de gedachte aan een zonde door me heen flitst. Dat ik denk, zou ik eens een kwetsend, een spottend woord spreken tegen hem of tegen haar. En direct duw ik die gedachte weer van me af, want dat mag niet, want dat is zonde. Dat ik de Bijbel lees of in de kerk zit en dat er zomaar even een spottende gedachte door me heen gaat. En direct duw ik dat ver weg, want God heeft dat verboden. Nee, dat mag niet. Ik strijd er tegen. Dat ik eens even denk, stel je voor dat ik een verhouding zou hebben met die man of met die vrouw. En direct druk ik dat weer weg. De minste gedachte aan een zonde. De minste lust, het kleinste verlangen om te zondigen. Waar ik tegen vecht, waar ik tegen strijd, wat ik probeer uit te bannen, het gaat even door me heen en dan is het weer weg. Dat wordt in het tiende gebod ten diepste bedoeld. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. Dat is dus maar een gedachteflits soms. In ons hart nooit meer komen. U moet eens letten op die hele sterke woorden die hier staan in antwoord 113. Tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. En dan de positieve keerzijde. Maar dat wij te allen tijden, al de dagen van 2017, van ganser harte, niet maar door jezelf af en toe weer eens een duw te geven en een schop te geven en te zeggen, nou kom op, we gaan er maar weer tegenaan en we proberen er maar weer tegen te strijden. Maar van ganser harte, vijand van, nee niet heel veel zonde, niet van onze boezemzonde alleen, maar van alle zonden zijn. En dat we lust hebben, verlangen hebben tot alle gerechtigheid. Dat is, gemeente, de eis van het tiende gebod. Als we even terugblikken op het bijna voorbije jaar. God eiste en God wilde dat wij 365 dagen, alle uren van de dag, alle minuten in het uur, alle seconden in de minuut, vijand zouden zijn van iedere zonde. En dat we tegen iedere zonde, nee niet alleen zouden strijden, maar dat die zonde en de gedachte aan zo'n zonde zelfs niet door ons heen zou flitsen. Dat er zelfs niet iets was van een beginnend verlangen. Zou ik eens, als ik eens. En God heeft geëist voor 2017 dat wij alle dagen van dat jaar alleen maar verlangen hadden naar alle gerechtigheid en gehoorzaamheid aan zijn wet. Dat is de eis, de onbeperkte eis van Gods wet. Wij zijn geneigd om die wet vaak in alleen maar uiterlijke termen uit te leggen. En dan kunnen we op een bepaald moment misschien ook nog wel zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Maar God brengt ons door de prediking van het tiende gebod bij ons hart. En hij zegt, ik eiste van u in het afgelopen jaar dit. In gemeente, zal het nu goed zijn als God u en mij zal onderzoeken? Dat is de vraag voor Oudejaarsdag. Zal het goed zijn als God uw leven, uw hart, de schuilhoeken van jouw hart zal onderzoeken? Heb jij dan beantwoord aan zijn eis? Dat is de vraag die allereerst tot ons komt. Zo moeten we ook terugblikken op ons leven met alle wederwaardigheden, alle tegenvallers, alle moeite, alle vreugde, alle voorspoed die er was. Maar wie zijn wij geweest voor de heilige God? Een God die ons goed en volkomen heeft geschapen. Want zo waren we geschapen in het paradijs. Als mensen die dit konden. Die die wet van God volkomen konden houden. Als mensen van wie de lust helemaal gericht kon zijn op alle gerechtigheid. Leg uw leven er vanmorgen eens naast en ik het mijne. En zal het goed zijn als God u onderzoekt. Gemeente, die ernstige vraag moet op Oudejaarsdag aan uw hart gelegd worden. Wij zijn allen onderweg. En we reizen aan op de grote ontmoeting met de rechter van hemel en aarde die alle dingen weet. Maar als we oog in oog staan met de heilige en de rechtvaardige God, dan onderzoekt hij ons leven. En dan onderzoekt hij ons hart. En dan legt hij er niet een kromme wet naast, zoals wij die in gedachten vaak hebben, maar dan legt hij er zijn rechte wet naast. Deze wet. Deze hoge, volmaakte norm. En dan zal hij zeggen, waar was uw gehoorzaamheid? Waar was uw lust in 2017 om mijn wil te doen? Wie hebt u op het oog gehad en wat hebt u op het oog gehad in al uw doen en al uw laten? En zult u dan, en ik stel de vraag ook aan mezelf, zal ik dan voor God kunnen bestaan? God gaat nooit buiten zijn wet om. Die is uitdrukking van zijn heilige wil. Zult u voor God kunnen bestaan als u nu moest sterven? En als u hem nu moest ontmoeten? Zou u dan uw leven kunnen verantwoorden? Dan helpt het niet als je je goed ingespannen hebt, want met je goede inspanningen kom je niet. God eist dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in mijn hart niet gevonden is in het afgelopen jaar. Ja, zegt iemand, maar dominee, is dat niet overdreven? Nee, dat is niet overdreven, dat is het woord van God. Ja, zegt iemand anders, maar wie kan dat dan? Wel, dat is de vraag die dan vervolgens aan de orde is. 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Moeten die vraag eerst even goed lezen. Daar staat niet, kunnen alle mensen die geboden volkomen houden? Want dat antwoord is eigenlijk direct duidelijk. En dat zeg ik niet tot verontschuldiging, want God eist deze dingen wel van ons. Hij vraagt ze wel. Maar de vraagsteller in de catechismus perkt het al in. Die zegt, degenen die tot God bekeerd zijn. Die bekerende genade kennen in hun leven. Mensen van wie het hart vernieuwd is, de bron van hun bestaan door wederbarende genade vernieuwd is, kunnen die mensen dan deze geboden volkomen houden? En dan is het antwoord, nee, zij. Ze kunnen het niet. Maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben ze maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. De allerheiligste. Henoch, die wandelde met God. En Job, die oprecht was en vroom en wijkend van het kwaad. En Zacharias en Elisabeth, van wie we lezen dat ze onberispelijk waren in de wegen van de Here. En Daniel, van wie we in heel Gods woord geen enkele zonde opgetekend vinden. Al had hij die natuurlijk wel, maar we lezen er niet van. Misschien is die nooit in één zonde echt uitgebroken. Maar die allerheiligsten, de mensen met de meeste genade, de mensen met het meest nabije leven bij de Here, want dat zijn de allerheiligsten toch. Mensen die het dichtste bij de Heere mogen leven door genade. Zelfs die mensen hebben maar een klein beginsel van gehoorzaamheid. Dus die kunnen die wet en die hoge norm van Gods wet ook niet halen. Die kunnen daar ook helemaal niet bij. Dat is bijbels. Jacobus 3. Wij struikelen allen in velen. Dat is bijbels. 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, liegen wij en maken we God tot een leugenaar. Schreef de apostel daar. Dus Gods kinderen hebben blijkbaar ook nog allerlei struikelingen en zonden. Zelfs de allerheiligste. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Dat is heel belangrijk om te onthouden voor ons allemaal. Zodat wij van Gods kinderen geen heiligen maken die nooit meer zondigen. En zodat we ze op een geweldig voetstuk gaan plaatsen. Want het blijven na ontvangen genade in zichzelf ook Adamskinderen. Maar het is zeker ook belangrijk voor Gods kinderen zelf om dit te beseffen. Op zijn best hebben ze maar een klein beginsel van gehoorzaamheid. Maar dan toch wel zo. Dat zegt onze catechismus er ook bij, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Wat u ziet in dit prachtige antwoord, nou ja, prachtig. Het is eigenlijk ook heel aangrijpend natuurlijk wat we hier lezen. Want het draagt het stempel van de onvolkomenheid. Onvolkomen gehoorzaamheid. Maar wat we lezen in dit evenwichtige antwoord, dat is dat de opstellers van de catechismus enerzijds duidelijk stelling nemen tegen het perfectionisme, geestelijk gesproken. De gedachte dat een mens, een kind van God, met de genade die hij ontvangen heeft, de zonde wel de baas kan worden en de zonde helemaal kan overwinnen en kan wegdoen uit zijn leven. En dat hij kan komen tot een periode waarin de zonde in zijn leven niet meer gevonden wordt. Als hij maar hard genoeg strijdt, bijvoorbeeld. Gods woord is er heel duidelijk over. Wij struikelen allen in velen. En als wij soms op het kerkelijk erf en in het christelijke deel van Nederland mensen tegenkomen die beweren dat ze de zonde onder de knie hebben gekregen. En dat de zonde in hun leven eigenlijk van geen betekenis meer is. En ze kleden dat soms ook nog op een bepaalde manier in. Dat ze zeggen, ja maar God geeft mij de kracht om al die zonde weg te doen. En nu is de zonde er niet meer. Ik mag het leven van overwinning leiden en ik heb de overwinning behaald. Gemeente, ik bid dat ik het niet in hoogmoed zeg. Maar dan moeten we maar veel bidden om ontdekkend licht. Dan moeten we maar veel bidden om ontdekkend licht. Heren, laat me maar zien wat voor een modderpoel van zonde er in mijn hart nog leeft. Want als je de werkelijke inhoud van zondag, van het tiende gebod kent en van zondag 44 kent, dan besef je wel dat dat hart voor God niet kan bestaan. En dan kan het een zegen zijn als er een bepaalde zonde is waarmee je mocht breken en waartegen je mag strijden wanneer de Heere daar de kracht voor geeft. Maar wat blijft er dan nog een hoop ongerechtigheid over? En wat hebben Gods kinderen het nodig? Dat ze bidden om ontdekkend licht. Hebt u dat gedaan het afgelopen jaar? U die de Heere vreest onder ons, gebeden om ontdekkend licht. Heere, laat me maar meer zien wie ik ben. Dat is ook iets wat in 115 nog verder aan de orde komt. Enerzijds wordt het perfectionisme afgewezen. Anderzijds ook, ja, de keerzijde daarvan. Een houding waarbij we slap worden. En waarbij we zeggen nu, ja, kijk, o ook Gods kinderen blijven zondaren na ontvangen genade. En ja, er is in hun leven nog zoveel wat niet voor de Here bestaan kan. En van de weeromstuit gebruiken we dat als een excuus voor allerlei zonden. Dat kan ook niet. Daarom zeggen onze opstellers heel nadrukkelijk, er zal in het leven van allen die tot God bekeerd zijn, een ernstig voornemen zijn. Niet een slap voornemen, een half voornemen, maar een ernstig voornemen zijn om naar alle geboden van God te beginnen te leven. Is dat voornemen er gemeente in uw leven gekomen? Is dat voornemen er in 2017 geweest? Een ernstig voornemen om naar al Gods geboden te leven. We staan op de grens van 2017-2018. Bijna een nieuw jaar met goede voornemens. Maar wat zou dit voornemen er in het leven van Gods kinderen moeten zijn? En wat zou het ook vernieuwd moeten worden? Een ernstig voornemen om naar al Gods geboden te leven. En als dat voornemen er nu niet is. Als dat voornemen nu ontbreekt. Als u misschien wel andere voornemens had, maar dit voornemen niet. Als u misschien een voornemen hebt dat erop lijkt, maar dit voornemen niet. Als het stil in uw hart en in uw leven het voornemen is om naar 2 geboden, 3 geboden... maar niet naar al Gods geboden te leven. Leg dat dan niet de armoe, het geestelijke gebrek, de ernstige toestand van ons leven bloot. Want op grond van Gods woord zegt onze catechisme zit, allen die tot God bekeerd zijn, kennen dit ernstige voornemen. Dus als het voornemen in mijn leven ontbreekt, gemeente, dan zal ik daaraan moeten aflezen, nog onbekeerd en nog onverzoend. En is het dan niet de tijd op deze oudejaarsdag 2017 om God aan te lopen als een waterstroom en om hem niet los te laten voordat hij u gezegend heeft met bekerende genade. Een onbeperkte eis, dat was onze eerste gedachte. Onvolkomen gehoorzaamheid, dat is de tweede gedachte. En dan tenslotte, een ongedacht doel. Als het nu zo is, gemeente, en we gaan naar vraag en antwoord 115. Maar als het nu zo is dat onbekeerde mensen Gods wet, ik zeg het maar hoe het is, niet eens willen houden. Ten diepste niet eens willen houden. Wel een stukje daarvan, de buitenkant daarvan misschien. Maar Gods wet als geheel met zijn diepe geestelijke betekenis niet eens willen houden. Als het bovendien zo is dat Gods kinderen die wet niet volkomen kunnen houden. Al willen ze het door genade wel. Als de situatie zo is, waarom wordt dan iedere zondag hier die wet nog voorgelezen? En waarom behandelen we die 10 geboden zo 1 keer in de zoveel tijd aan de hand van ons leerboek, vanuit Gods woord? En waarom komen ook op andere momenten op de zondag de 10 geboden aan de orde? Waarom, het staat er nog anders in 115, waarom laat God de 10 geboden zo scherp preken? Dus dat moet. De 10 geboden moeten gepreekt. Dat ziet u heel het Oude Testament door. Wat hebben Mozes en de profeten gedaan? Ze hebben altijd weer de wet gepreekt. De dominee moet het evangelie preken, zeker. Maar de dominee moet ook de wet preken, anders is het een valse knecht. Wet en evangelie. Maar waarom moet de wet zo scherp gepreekt worden? Als toch niemand hem houden kan. En daar zet ik ook nog even een streep onder. De wet moet dus scherp gepreekt worden. En als de wet scherp gepreekt wordt en hij doet kracht in uw leven, dan doet hij dus pijn. Dan doet hij pijn. Heeft de wet van God u al eens pijn gedaan? Heeft de prediking van Gods wet u al eens pijn gedaan? Ja, maar daar kom ik niet voor in de kerk. Ik kom in de kerk om bemoedigd te worden. Om vertroost te worden. Ik kom in de kerk om aangespoord te worden tot een heilig leven. Maar God wil dat de wet scherp gepreekt wordt. En God wil ook dat die wet, nou laat ik het maar zo zeggen dan, dat die wet pijn gaat doen in uw leven. Is dat al gebeurd? Dat kan een dominee ten diepste niet hoor. Ik kan wel proberen om de wet zo concreet mogelijk te preken. Met het gevaar dat je dan wettisch wordt natuurlijk. Maar toch maar zo concreet mogelijk preken. Maar ik kan u ten diepste met die wet geen heilzame pijn doen. God wel. Waarom laat God de wet zo scherp preken als toch niemand ze in dit leven houden kan? Onze laatste gedachte was een ongedacht doel. Want waarom laat de Heere dan zijn wet toch zo scherp preken? Nou, wij zouden denken als mensen, en nu zeg ik het maar even heel menselijk, omdat de Heere er dan nog zoveel mogelijk uit wil halen. Zo is het toch onder ons mensen vaak. Als een leraar bijvoorbeeld zegt, hij heeft zijn leerstof behandeld en de repetitie of de toets die is in het vooruitzicht gesteld, en hij zegt tegen zijn leerlingen, denk erom, je moet alles weten. Je moet alles weten. Dan denkt zo'n leraar echt niet, alle klasgenoten halen allemaal, of alle kinderen in de klas halen allemaal een 10. Maar hij legt de eis bij voorbaat zo hoog mogelijk, en dan hoopt hij natuurlijk dat iedereen in ieder geval een voldoende heeft. Je moet alles weten, maar als je een 6 hebt, dan heb je toch een voldoende. Is het zo met de Heere en met zijn wet? Laat de Heere de eis van zijn wet zo klinken dat, nou ja, wij er dan geen 10 voor halen, maar dat we wel ons best goed doen en dat er dan tenminste nog een 6 uitkomt. Zodat we allemaal overgaan bij het examen van de eeuwigheid. Is dat de bedoeling van de Heere? Hebt u misschien zo tot nog toe met de wet gewerkt? Dat u dacht, ik kan het wel niet volkomen, maar ik zal mijn best doen. Ik zal me tot het uiterste inspannen. En misschien dat het dan toch wel genoeg is. Misschien dat het dan, zo hebben we het natuurlijk niet gezegd, maar wel gedacht misschien op de bodem van ons hart. Misschien dat het dan toch een 6 is. Maar dat is het doel van de Heere, niet met de wet. Wat is dan het doel? Waarom laat God dan zo scherp die 10 geboden preken? Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer, hoe meer leren kennen. Dus dat is een ongedacht doel. Als God zijn wet laat klinken, is dat met de bedoeling dat ik Nee, niet nog maar zoveel mogelijk opbreng. Maar dat ik als een arme, schuldige zondaar leer. O God, ik heb het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. In mij, dat is in mijn vlees, in mijn zondige bestaan, woont geen goed. Dat is de bedoeling van de Heere. Het is nog maar kort geleden dat dominee Visser preekte en die gebruikte een prachtig beeld, een bekend beeld, dat de Heere daarvoor heel vaak begint bij de vrucht van je levensboom. God begint vaak bij de vrucht. De concrete zonde. Als de Heere dan echt zijn wet gaat laten werken in je leven, dan wordt die concrete zonde schuld tegenover God. En dan ga je natuurlijk proberen om die vruchten weg te knippen. En dan ga je proberen om daar iets beters van te maken. Maar dat lukt niet. En dan gaat God, en u kent dat beeld wel en u kunt het wel verder aanvullen, dan gaat de Heere door zijn geest en door zijn wet je van de vruchten naar de takken brengen. Want die vruchten komen uit takken voort, hingen aan de takken. En van de takken naar de stam. En van de stam naar de wortel van het bestaan. Kijk, en daar is eigenlijk antwoord 115. God wil zijn kinderen, want zondag 44 staat in het stuk van de dankbaarheid, maar God wil zijn kinderen uiteindelijk brengen bij hun zondige aard. Dat is niet het eerste wat je ontdekt. Het eerste is de zonde aan de buitenkant van je leven. Daar ga je tegen strijden en daar laat de Heer je dan wel in vastlopen. Maar uiteindelijk gebracht worden bij mijn zondige aard en dat steeds meer. Nou, dat is dan nog een vraag, gemeente, als we terugblikken op 2017. Avondmaalgangers onder ons. Hoe hebt u uw zondige aard meer leren kennen in het afgelopen jaar? Want dat is toch gebeurd, als het goed is. Of u hebt een geestelijk leven dat vreemd is aan het geestelijke leven van onze belijdenis en van de schrift. Maar als het goed is, is het dus niet goed, want dan hebt u uw zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En als u bij de stam nog niet bent of bij de wortel nog niet bent, dan misschien wel bij de stam. Of in ieder geval bij de takken van uw leven. Heeft de wet zo gewerkt? Ik stel het de vraag ook nog op een wat andere manier, op een rare manier misschien. Maar hebt u de wet zo laten werken? Hebt u de wet zo laten werken in uw leven? Ben u werkzaam geweest met de wet van God? Biddend, uw leven leggend naast die wet. Ja, dat is niet opbeurend, zegt iemand. Nee, dat is niet opbeurend, maar het is wel nodig. Sommige kuren, gemeente, die wij in het ziekenhuis moeten ondergaan ter bestrijding van een ziekte, kunnen moeilijk zijn en zwaar zijn. Maar onder de zegen van de Heere kunnen ze wel helpen. Vergelijkt u maar de wet en het onderzoek van uw leven daarmee. Hebt u de wet zo laten werken? Niet alleen als een leefregel voor dankbaarheid en dat u zegt van ja, maar hoe moet ik nou leven tot eer van de Heere, want dan slaat u echt een stuk over. Dan slaat u dit over, dat u allereerst uw zondige aard hoe langer hoe meer zult leren kennen. Met de bedoeling, en dan lezen we verder, om des te begeeriger te zijn. Dat is eigenlijk weer hetzelfde woord begeren als wat aan het begin van deze zondag ook aan de orde was. Des te begeeriger te zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Want Dat is het doel waarmee de Heere zondaren oog in oog wil brengen met hun zonde. De vrucht van hun leven, aan de takken van hun levensboom en de stam van hun levensboom met de wortel. Opdat ze de vergeving van de zonde en de gerechtigheid zouden gaan zoeken in de Heere Jezus Christus alleen. Is dat het afgelopen jaar zo geweest? Heeft de wet u meer ontdekt? Heeft Gods geest u meer ontdekt door de wet aan uzelf? Maar heeft die geest u ook uitgedreven om de gerechtigheid en de vergeving te zoeken in die ene die de wet volkomen gehouden heeft? Is de Heer Jezus Christus iemand van betekenis in uw leven? En hoe? Hebt u hem nodig gekregen? Hebt u hem hiervoor nodig gekregen? Dat hij met zijn onschuld uw zonde zou bedekken? Hebt u hem nodig gekregen opdat zijn gerechtigheid uw gerechtigheid zou worden en uw schuld op hem gelegd zou worden? En bent u hem, en opnieuw, ik hou me maar bij de woorden van onze vaderen, bent u die vergeving en die gerechtigheid gaan zoeken in hem? Bent u een zoekend mens geweest in 2017? Bent u zo een zoekend mens geweest? De gerechtigheid zoekend in hem alleen. Want buiten hem, gemeente, en het is u zo vaak gezegd, maar buiten hem is er geen bestaan voor God. Buiten hem is er geen leven. Alleen in hem, in zijn gerechtigheid, is er een bestaan, is er leven voor God, kan een mens voor God bestaan. Maar dan ook volkomen. Wel, dat is het doel ook geweest van de wet. En daarna, en dan lezen we maar verder. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen. Ons inspannen betekent dat. En God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Dan gaat het over de heiliging van het leven. Daartoe wordt de wet ook gepreekt in het leven van degenen die genade kennen. In het leven van mensen die nog onbekeerd zijn, is het een spiegel opdat u uw schuld zou zien, allereerst aan de buitenkant van het leven. En opdat het u zou uitdrijven tot de Heer. Maar daar waar genade gekomen is in het leven, ja, daar is de wet ook gegeven en klinkt de prediking ook opdat u die wet uit dankbaarheid met ingespannen krachten zou houden, maar dan wel op de knieën. Om Gods genade en de genade van de Heilige Geest biddend te begeren, om zo hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. En u merkt, dan maken de opstellers van de catechismus eigenlijk de brug naar het volgende, naar het laatste deel van de catechismus. Dat deel dat gewijd is aan het gebed. En waar we, als de Heer het geeft, in het komende jaar bij willen stilstaan. Maar zo wordt er gesproken over Gods wet. Zo hebben wij die wet gehoord. Gemeente. En ik kan niets anders doen aan het einde van het jaar dan nog één keer die onbeperkte eis op uw hart leggen. En ik heb het geprobeerd te doen. Om de onvolkomen gehoorzaamheid van Gods kind te tekenen. Om het ongedachte doel van de Heere met zijn wet ons allen voor te houden. Opdat we voor het eerst of bij vernieuwing belang zouden krijgen bij diegene op wie de prediking toch altijd weer uitlopen moet. De Heer Jezus Christus. Gemeente, ik las het in de achterliggende week zo en ik geef het beeld maar door. Als wij 2017 en 2018 zien als twee jaren die met elkaar verbonden zijn door een brug, dan zullen wij, als de Heer het geeft, over een aantal uren allemaal die brug overgaan. En we zouden alleen die brug kunnen oversteken. Maar wie mag er nu met Christus het nieuwe jaar ingaan? Want dan bent u werkelijk gelukkig. Dan geldt het woord dat hij gesproken heeft tot zijn kerk. Ik ben met u. In 2017 was ik met u al de dagen. En in 2018 zal ik met u zijn, al de dagen. Dan hoeft u niet alleen het nieuwe jaar in, al bent u misschien wel alleen. Maar als u nog zonder hem het nieuwe jaar in moet, als u zonder deze Christus van zondag 44, wiens gerechtigheid volkomen is, wiens vergevende genade alleen redt van de dood, als u zonder deze Christus het nieuwe jaar in moet en het oude jaar uit moet, dan bent u nog de ongelukkigste onder de mensen. Hoe zult u dan eenmaal die laatste brug moeten overgaan? En daarom beken toch nog heden, op deze laatste dag van 2017, wat tot uw vrede dient. Alles wat u ontbreekt, is in hem te vinden. Als u zegt, ik zie zijn noodzaak niet. Ik heb geen besef van de dingen waarover het in zondag 44 gaat. Laat u toch met uw blinde zielsogen en met uw harde onbewogen hart en met alles wat u niet hebt. Laat u toch met al uw schuld neerzinken voor hem en bid hem om wat nodig is. Want in hem is het leven, maar buiten hem een eeuwig zielsverderf. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Dat woord is scherp, maar toch heilzaam. En Heere, laat het ons hart mogen bereiken. Voor het eerst of opnieuw. Geeft u dat oudejaarsdag 2017. In het leven van hen die tot nog toe onbekommerd en onbekeerd voortleefden. De dag mag zijn waarop ze voor het eerst zien in het heden van de genade de werkelijkheid van hun bestaan voor u. En Heere, geeft u dat het de dag mag zijn waarop zondaren worden gebracht tot Christus. Geeft u dat het de dag mag zijn waarop uw kinderen dieper verootmoedigd mogen worden en dieper onderwezen mogen worden in hun zondige aard, om des te begeeriger te zijn om de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken, en om naastig ingespannen te zoeken om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Brengt u ons vanmiddag weer samen. En geeft u dat het woord van de oude profeet Jeremia over het leem in de handen van de pottenbakker dan mag klinken en mag klinken tot onze zaligheid. Heere, doe verzoening over al het zondige. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 90, het negende vers, is de slotzang. 90, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.